In aansluiting op wat wij vanmorgen besproken hebben, wil ik u graag meenemen eerst naar Galaten hoofdstuk 1. De brief aan de Galliërs. Galaten hoofdstuk 1, waar we aan het begin van de week gelezen hebben over de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft, vers 4, voor onze zonden, opdat hij ons in die positie trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw, wereld, aion, en dat naar de wil van onze God en Vader, die hem daartoe overgegeven had en in wiens dienst hij dus geplaatst was en aan wie hij trouw is. De eigenlijke brief, want dit was de aankondiging van het onderwerp, de eigenlijke brief begint in vers 6. Vers 5 staat ertussen natuurlijk, maar vers 6 begint de eigenlijke brief. En die gaat daarover hoe wij getrokken zouden worden uit de tegenwoordige boze wereld. En ik ga maar even heel snel even. Bekend is natuurlijk dat de Galatenbrief zich in hoofdzaak bezighoudt met slechts één onderwerp, een smal onderwerp, namelijk dat onderwerp dat wij als gelovigen niet leven onder de wet, die een vloek is geworden, en maar de Heer heeft ons daarvan verlost. En dat het zelfs in strijd is met de wet om onder de wet te leven. Staat er allemaal in. Daar gaat de brief over, zodat kennelijk wet kenmerkend is voor de tegenwoordige boze eeuw waaruit wij verlost worden. En dat betekent automatisch dat, hoewel het letterlijk en smal gaat over de Mozaïsche, dan wel Joodse wet, wordt daarmee toch tegelijkertijd gesproken over elke vorm van religie waarvan de Mozaïsche wet nou eenmaal de uitdrukking was. Daar kun je zien wat religie is en wat religie doet en wat religie eist. Maar het leidt tot niks. Wij zijn ervan verlost. Vandaar dat bij gelegenheid de term wet ook vervangen wordt door die van eerste beginselen van de wereld. Daardoor wordt de wereld gekenmerkt. Door religie, door godsdienst, door verplichtingen en dat soort dingen meer. En vooral door het idee dat daardoor de mensheid verbeterd kan worden, op zijn minst kan opklimmen tot God, maar bij voorkeur zelfs zich boven God kan stellen. En dat die teneur, die vind je in elke vorm van religie. De mens die zich boven God plaatst en die God maakt tot zijn personeel. Nou, korter kan ik dit ook niet samenvatten. Dus neem maar een draad op in vers 6. Begin van de brief dus, hè? Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 van Romeinen waren we al. Daar staat dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houdt. En dat is geeft meteen de noodzakelijkheid aan van het evangelie. Daarom is het evangelie nodig, omdat men daarvan verlost zal worden. Galaten 1 begint net zo, alleen met heel andere termen. Galaten zegt dat de wereld leeft onder de vloek van de wet. Zo zonder meer. Onder een religieuze vloek, daar moet men van verlost worden. En dus wij zouden getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld, die nou eenmaal ligt onder de toorn Gods, terugkoppelend naar Romeinen 1. Zo, dan bent u allemaal weer helemaal bij de tijd. En dan neem ik hem weer op. Vers 6. Ik verwonder mij, dat vind ik ook altijd verwonderlijk hoor. Ik verwonder mij dat gij zo haast. Als je haast als werkwoord leest, kun je het woord wijkende weer weglaten. In het Nederlands gaat dat goed. Dat gij zo haast van degene, dat wil zeggen zo hard wegloopt, van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft en overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar begint de brief mee. Dat gij zo haast wijkt van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. En dat andere evangelie, daarvan weten we uit de rest van dit Bijbelboek dat dat primair gaat over de wet, zeg ik dus maar weer, de eerste beginsel der wereld. En de vraag is, maar wat is dan het echte evangelie? En niet zeggen, dat is nog niet genoemd, want dat is al genoemd. Genade dus, ja. Men wijkt immers van de genade, men is in de genade van Christus geroepen en men wijkt af tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, omdat er geen ander evangelie is, Met andere woorden, het evangelie is niet de wet. Ook niet de wet der 10 geboden, om er zo min mogelijk over te kunnen houden. Het is geen evangelie, het evangelie is genade. Ik weet niet meer waar ik het zag, maar ik zag laatst in een christelijk blad een foto, uit Amerika natuurlijk, waar langs de weg een bord stond met de 10 geboden erop, gewoon langs de weg. Het zal wel in iemands voortuintje geweest zijn, maar die voortuintjes zijn in het zuiden nogal groot, zuster. Ja. Ja. In ieder geval, en er stond onder die foto evangelisatie in Amerika of zoiets, of evangelisatie langs de weg. En dat is het dus niet. Het is propaganda voor religie, voor wet, voor godsdienst, maar het is geen evangelie. Evangelie is niet wet, evangelie is genade. En genade kent niet die dingen als gij zult en gij zult en gij zult niet. Laat hem vooral goed tot u doordringen. Er is maar één evangelie en dat is genade. En het evangelie is ook niet een menging van die twee. En het is ook niet zo dat het evangelie alleen bestemd is voor buitenkerkelijke. Maar als ze kerkelijk geworden zijn omdat ze het evangelie gehoorzaam geworden zijn, worden ze alsnog onder de wet geplaatst en dus van het evangelie beroofd. Zelfs in evangelische kring. Tegenwoordig. Laat hem tot u doordringen. Wat is dat? De Bijbel. Gaat niet om wat wij ervan vinden en of wij het wel nuttig vinden of wat dan ook. Of we onze gemeente er wel mee willen bouwen zo. De Bijbel zegt het. Er is geen ander evangelie. Maar er zijn sommigen die u ontroeren. Gewoon die in u roeren. Die u in beweging brengen. Dat is ontroeren. Kijk, dit is ontroeren van die microfoonstandaard zo. Dus in beweging brengen. Er zijn sommigen die u ontroeren en daarmee verplaatsen in een andere positie. In plaats van dat men zou staan in de genade, dat is Romeinen 5, staat men in en daarmee onder de wet. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen krommaken, verkeren, verdraaien. Doch al ware het ook dat wij, dat is in ieder geval Paulus, al ware het ook dat wij, of zelfs een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En ik lees dat in aansluiting op wat ik vanmorgen besproken heb. Want waar we het over hadden, waar ik het althans over had, is over dat er zijn die glashard beweren dat Paulus later, na zijn gevangenschap, en dit was kennelijk voor zijn gevangenschap, dat Paulus later een andere evangelie gepredikt heeft. Zo van, als iemand tot geloof komt, uit de heidenen in elk geval, als iemand tot geloof komt, dan heeft hij niks van doen met de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Dan heeft hij geen deel aan de vervulling van de beloften aan Abraham. Dat Davidische koningshuis speelt ook geen enkele rol. Met de wereld en de aarde heeft hij niks te maken, want hij is gezet in wat men dan voor het gemak meestal noemt het overhemelse of het ophemelse. Dat is makkelijk, dan kun je die leer ook meteen snel herkennen. Met zulke onbijbelse woorden enzovoort. Wij hebben niks mee van doen, want de roeping van de gemeente, zegt men, is een late vinding, is een late ontwikkeling in en na de dagen van de apostel Paulus. En het is een werk dat de Heer doet, los van al het andere werk dat hij doet. Het heeft er niks mee te maken. Dat is wat men leert. En men leert dus, wat de apostel Paulus betreft, dat hij later bijgespijkerd is van Gods wegen en dat hij daarna een andere boodschap gepredikt heeft. En als je kunt aantonen dat het in de Bijbel niet zo is en dat er geen andere boodschap was tot en met Colossense en 2 Timotheus en zeker ook tot en met Handelingen 28, en dat is makkelijk genoeg om aan te tonen, dan zegt men, nou ja, op dat laatste tijdstip van Handelingen 28, toen heeft hij het pas ontvangen en daarna heeft hij dat gepredikt. Maar het staat dus niet meer in de Bijbel dan. Dat is de leer hoor, werkelijk. Dat vertellen ze u allemaal niet meteen. Maar dat is waar het uiteindelijk op uitdraait. Ik heb het meerdere malen meegemaakt, ook zo, ja, ook vooral in persoonlijke gesprekken. Want zwart op wit is men meestal iets terughoudender. In werkelijkheid gaat men in gedachten veel en veel verder dan men durft te publiceren. Vreemd genoeg, heel merkwaardige situatie. Maar wat Paulus hier zegt, sluit deze mogelijkheid op voorhand uit. Zal u zo nog meer van die schriftgedeelten laten zien. Het sluit het uit. Hij zegt, al was het zelfs een engel uit de hemel die het kwam vertellen, er is geen andere evangelie. En ik persoonlijk geloof dat bij gelegenheid juist engelen uit de hemelen die andere evangelieën komen prediken. Ik geloof dat het waar is dat Mohammed een engel zag dat er een Mohammed een engel verscheen die hem het een en ander wegwijs maakte enzovoort. Ik ga niet op de details ervan in, want het doet er verder niks toe. Maar het was een engel uit de hemel en niet van God gezonden. En nu we het toch over Amerikanen hebben, Joseph Smith. Die man van de, laten we maar gewoon zeggen, van de Mormonen. Ze vinden dat niet respectvol als wij het zo noemen. Maar ja, heilige van Jezus Christus. Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen moet je zeggen. Maar dat is zo'n verschrikkelijke mondvol, daar kunnen wij niks mee. Maar die beweerde ook dat een engel aan hem verscheen. Die wees hem waar die gouden platen lagen. Die zijn sindsdien zoek natuurlijk. Ik denk dat het echt was, dat het zo'n engel was. Ik denk zelfs dat het echte gouden platen waren. Want de duivel kan ook wonderen doen. Het was trouwens helemaal niet nieuw, want die engel van Mohammed, die had ook gouden platen, had ze alleen niet bij zich. Maar officieel is de Koran in de hemel geschreven op gouden platen, dat weet u toch, hè? Het is altijd hetzelfde verhaal. Illustrerend dat woord eeuwig zou zijn. Daarom moet het op gouden vellen, gouden platen gegraveerd zijn, is dan het idee. Maar je krijgt ze niet te zien. Maar het was een engel uit de hemel die het uitvond. Wij kennen die engel trouwens ook. Wij noemen hem gewoonlijk de duivel. Ook die van het licht. Engel des lichts. Zo wordt hij ook genoemd. Ook in het Nieuwe Testament zelfs. Dus als iemand zegt, ik heb een engel gezien, die heeft mij verteld zus en zo, dan weten we bijna zeker hoe het in elkaar zit. Want de Heer verbergt zich. En zal zich pas in de toekomst opnieuw officieel vertonen. Wij weten wanneer en we weten ook waar. Nee, we weten geen datum, maar we kennen wel de gelegenheid en we weten ook waar dat zal zijn. Daar is het wachten op. En in afwachting daarvan hebben wij deze brieven, deze epistelen van de apostelen. En Paulus schreef in een van zijn eerste brieven dus meteen hierin gelaten, schrijft hij, er is geen ander evangelie en al komt er, al zou ik ook komen, of wij, of een engel uit de hemel, om een ander evangelie te verkondigen, dat afwijkt van en dat staat buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, staat er, buiten hetgeen wij u reeds verkondigd hebben, die zij vervloekt. En hij herhaalt het. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. En dat is het einde van heel het ultradispensationalisme. Dat later een andere leer gebracht moest worden. Begrijp je me goed? Aan de vrijzinnige kant heeft men elke dag een nieuwe leer, hoor. Daar gebeurt precies hetzelfde. Het kan namelijk niet anders. Of men houdt vast aan de waarheid en die is per definitie in het enkelvoud. Dat woord bestaat gewoon niet in het meervoud. Kan niet, er is er maar één namelijk. Net als het woord duivel bestaat ook niet in het meervoud. Althans niet in de taal van de Bijbel, in het Grieks. Er is er maar één, toch? En of men heeft die ene waarheid van het woord van God, of men heeft een leugen. Een van de velen, die hebben weliswaar wat met elkaar gemeen. Ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze de positie van Christus aan de rechterhand Gods aantasten. Alle afwijking van de waarheid heeft dat altijd gemeen. Daar gaat het altijd om. Wat voor leer het ook is, het doet altijd afbreuk aan de, vooral aan de tegenwoordige positie van Christus. Daarom weten ook zo weinige christenen iets van het tegenwoordige werk van Christus. Daarom heb ik christenen gekend die ijskoud predikten dat Christus nog niet verheerlijkt is, want wij als gemeente zijn zijn lichaam. Wij zijn dus Christus in zekere zin en wij zijn nog niet verheerlijkt, dus hij ook niet. Herkent u de leugen? De leugen is dat wij de norm zijn en Christus is daaraan ondergeschikt. Wij zijn niet verheerlijk, dus hij ook niet. Zie, maar het is andersom. Hij is verheerlijkt en wij worden verheerlijkt, zegt mijn Bijbel. Niet zullen worden verheerlijkt, worden verheerlijkt. Nu, dat wij het niet zien, nou ja, dat is onze makker, maar elk jaar hebben we een lied daarover, toch? Dat het een voordeel kan zijn dat je sowieso nooit wat ziet. Is dat de norm in ieder geval niet? Maar het is ook de norm niet. Men draait die dingen altijd om. Hoe dat ook zij, de apostel zegt dus glashard op voorhand, denk erom, mocht ik ooit iets anders gaan prediken, dan ben ik vervloekt. Dan predik ik een boodschap van de duivel. Dit is het en daarmee uit. Zie. Toen zei iemand, ja, maar Paulus heeft toch pas op latere leeftijd deze openbaringen van Gods wegen ontvangen. Ik moet u zeggen, het was op tamelijk late leeftijd, denk ik, maar het was voordat de apostel deze brief schreef. En het was voordat hij zijn openbare bediening begon. Zelfs jaren daarvoor. En we weten ook wanneer dat was, want er staat in ditzelfde hoofdstuk in de volgende verse. Zie, dat is ook het einde van de tegenspraak, maar in plaats daarvan zegt men, nou, Paulus heeft dat ontvangen toen hij bij gelegenheid gegezeld is geworden. Dat kan je gewoon in de encyclopie lezen, hoor, in de Bijbelse woordenboek of wat het maar wezen mag. Daar staat dan in dat Paulus waarschijnlijk op latere leeftijd, toen hij een van die keren dat hij gegezeld is geworden, waarschijnlijk daar en daar, want anders promoveert iemand anders op de vraag waar dat was, waarschijnlijk daar en daar, al weten we dat niet zeker, toen is hij zo ver buiten Westen geweest dat hij toen in zijn ijlen, want daar komt het op neer, toen hij de controle verloor over zijn bewustzijn, zal ik maar zeggen, toen moet hij dan onuitsprekelijke dingen gezien hebben, zoals het staat in, wat was het, 2 Korinthe 12, geloof ik. Maar het is onzin natuurlijk. Waarom verzint men die dingen? Het staat niet in de Bijbel. Wat in de Bijbel staat, lezen we zo. Want ik lees gewoon door, want er staat vers 10, want predik ik nu de mensen of God? Of iets uitgebreider, zoek ik mensen te behagen of zoek ik God te behagen? In wiens dienst sta ik? Sta ik in dienst van een gemeente, een kerkelijke gemeente die mij beroepen heeft op reguliere wijze en me daarna in het ambt bevestigd heeft? Ik zeg het maar weer eens een keer grof. Hè? Of sta ik in dienst van God en heb ik geen ander brevet dan dat? Dat ik een apostel ben, niet van mensen, nog door een mens, vers 1. Een apostel. Geroepen niet door mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. En dat is genoeg voor mij, zong Johannes de Heer erachteraan. Zoek ik mensen te behagen? Daar gaat het toch tegenwoordig over. Wat moeten wij geestelijke leiders, want die komen tegenwoordig... Ik zal de bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden proberen weg te laten. Die komen tegenwoordig bij elkaar om te vergaderen en om plannen te maken over hoe ze hun kerken zo vol mogelijk kunnen krijgen alsnog. Hè? Waar hebben ze het dus over? Hoe zullen wij mensen behagen? We moeten wat doen voor die en we moeten wat doen voor die en voor dat soort volk. En dat kan eigenlijk niet, maar door de week hebben we dan nog iets voor de sportliefhebbers. Want tegenwoordig een beetje evangelische gemeente heeft een eigen sportvereniging, dat weet u toch. Hè? Dat mag van mij hoor, ik vind het hartstikke leuk. Maar als dat is om mensen binnen te krijgen en daarmee een cijfer te kunnen noemen, een hoog cijfer, we hebben een gemeente met zoveel leden en dus zijn we de snelst groeiende gemeente van Nederland. Dan kom je in de krant regelmatig, hè. En de voorganger wordt dan uitgenodigd, dus een soort zakenman van het jaar dan of zo. Voorganger van het jaar of weet ik veel wat. Zo wordt onze samenleving gerund. Dat is die wereld waar die vloek op ligt. Die steeds zwaarder en zwaarder drukt. Een wereld en een samenleving die geen inhoud meer heeft, maar waarin alles vluchtig en oppervlakkig is. Heb je het gezien? Weg ermee, volgende. Dan kom je met een Bijbels lied, een christelijk lied, en zegt iemand: nou, ik vind het wel erg gedateerd, hoor. Elk die wil mag komen, gaat in de koningszaal. Dan kan je niet meer zingen, hoor, want het is erg gedateerd. Ja, dat ik weet hoe lang het gedateerd is, dat is van 6000 jaar geleden. Maar het is gewoon niet veranderd. Daarom, er hoeft ook geen datum op, het is altijd zo geweest en zo blijft het ook. Tot de jongste dag aan toe. Huh? Until kingdom come. Nou ja, dat, voor de Engelsen dan maar weer. Hoe dat ook zij, de Bijbelse boodschap is niet om mensen te behagen en is ook niet prettig voor de mens. De Bijbelse boodschap is dat van de wereld, maar dat doet er weinig toe, maar dat van u als mens geen moer deugt. En uw moer heeft er nog wat mee te maken ook. Want het is erfelijk. He? U bent niet te verbeteren. Dat zegt de Heer, de schepper die het weten kan. En mocht u die niet geloven, hebben we altijd nog duizenden jaren geregistreerde menselijke geschiedenis. Dat moet toch genoeg zijn om tot die conclusie te komen. Toch? Maar u weet, dat is voor de Fransen eigenlijk meer, de geschiedenis leert ons niks. Maar goed, blijkbaar. De Bijbelse boodschap is juist niet naar de mens. Als het naar de mens was, zou er niks veranderen en kan het ook nooit een blijde boodschap zijn. De blijde boodschap zegt niet: doe dit en doe dat om de mensheid te verheffen en de individuele mensen op te jagen, hoe heet zoiets, in de vaart der volkeren en dat soort gedachten meer. Bovendien, dat zijn oude gedachten, maar die hebben nooit ergens toe geleid. De Bijbelse boodschap is dat het inderdaad niet werkt. En dat is in zich al een soort blijde boodschap, omdat het betekent dat je er meteen mee kunt ophouden. Het brengt je nergens. Maar in tegendeel, het evangelie uit Romeinen 1, een van de eerste brieven van Paulus, toen hij nog niet beter wist dus. Die brief die zegt: evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Moet altijd nog eens vragen of Paulus toen wel wist waar hij het over had, of dat hij later ook een andere boodschap gekregen heeft. En of het evangelie wel kracht Gods is tot zaligheid. Begrijp u hoe gevaarlijk zo'n opvatting is? Waar het over gaat, is dat vanaf de opstanding van Christus die gemeente tot stand gekomen is. Wij worden er achteraf na zoveel jaren nog steeds aan toegevoegd. Maar die gemeente bestaat in de persoon van de Heer Jezus Christus. Vanaf het moment dat hij opstond uit de dood in een verheerlijk lichaam en gezet werd aan de rechterhand Gods. En sindsdien worden gelovigen aan hem toegevoegd. Toch? En hij is nog steeds dezelfde. En de boodschap is ook niet veranderd, dat kan niet, want er is geen andere evangelie. En wat het woord Gods in het algemeen betreft, dat is nog wat meer dan het evangelie sec, het is het onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Maar ja, dat is Petrus, en die broeders waar wij het over hebben zeggen dan: ja, maar Petrus was niet goed, die wist niet waar hij het over had, hoor. Zo raak je vanzelf je Bijbel kwijt dus. En word je overgeleverd toch aan je eigen fantasie en vindingrijkheid. En zo word je weer een theoloog. Al noem je het dan evangelisch. Begrijpt u waar we het over hebben? En waarom ik me er flink over kan opwinden over dat soort dingen? Zijn mensen die gerubriceerd staan in de statistieken als bijbelgetrouwe en evangelische christenen. In werkelijkheid zijn ze niet bijbelgetrouw en zeker ook niet evangelisch. Dat ben ik serieus. Die hebben dat evangelie losgelaten. Voor ze vers er een hebben, kunnen ze hem niet baseren op Romeinen, want die is niet voor ons. Niet op Korinthe, 1 Korinthe en 2 Korinthe, want er waren vroege brieven, die is ook niet voor ons. En als 1 Korinthe 15 zegt: ik maak u bekend het evangelie, dat, enzovoorts. Dan is het dus niet voor ons, enzovoorts. Kortom, er is eigenlijk helemaal geen brief voor ons, leren zij. Want als het een beetje mee zit, houden ze net 3 brieven over. Van oudsher heet het ook zo, hè? De 3 brievenbroeders. Worden ze boos, mag je niet zeggen. De 3 brieven, ja, zo heette dat. De 3 brievenbroeders, en achteraf blijkt dat ze er soms geen eens geen 3 hebben. Oh, dat ging over veren. Ja, laat me zitten. De Bijbelse boodschap is niet naar de mens. De Bijbelse boodschap is een boodschap van God aan de mens gericht, en de mens heeft grote moeite mee om het aanvaarden. omdat het woord van God zo zonder meer de mens en heel zijn doen en laten compleet veroordeelt. Er is niets goeds in hen. Dat is niet Romeinen 1, maar Romeinen 3 in het bijzonder. Leest u het maar eens na. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Ze zijn tezamen onnut geworden. Enzovoort. Een korte bloemlezing van allerlei schriftplaatsen uit het Oude Testament die daar in Romeinen 3 verzameld zijn. En u bent daar geen uitzondering op en ik ook niet. Er zijn geen uitzonderingen op. En voor zover dat goed nieuws is, is het omdat het een eind maakt meteen aan al ons religieuze streven om de goden dan wel die ene God, want we zijn monotheïstisch immers, gunstig te stemmen. Dat is onmogelijk, want de mensen die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen, staat er dan. En daarna komt de rest van het verhaal. De rest van het verhaal is dat God inderdaad op rechtvaardige wijze met heel die oude mens en de oude schepping dus heeft afgerekend op juridische en rechtvaardige gronden. Dat is ook Romeinen 3 eigenlijk uitgebreid. Heel dat hoofdstuk gaat erover. En nadat dat geregeld is, maakt God zich een nieuwe schepping. Die hij voortbrengt uit een per definitie onvruchtbare oude schepping. Daarom waren er in de Bijbelse geschiedenis zoveel vrouwen onvruchtbaar. En als ik het nog sterker vertel, eigenlijk naar Bijbelse maatstaven zijn alle vrouwen onvruchtbaar. Er moet in ieder geval eerst een man aan te pas komen. En dat ik niet oppas, dan staat de helft van de vrouwen nu op, want hier hebben ze al grote moeite mee als je zoiets. U niet natuurlijk, maar goed, maar vele vrouwen hebben daar al moeite mee. En waarom? Omdat je zo dichtbij komt bij de essentie van deze oude wereld, waarvan het vrouwelijke zo zonder meer symbool en uitdrukking is. Het is onvruchtbaar. Het is leeg en moet gevuld worden. Zijn de kleine kinderen hier? Ik wou zeggen, die kunnen dat vaak veel beter vertellen dan ik. Tegenwoordig. Maar goed. Maar men wil dat niet. Maar zo is het, die oude schepping is hooguit die onvruchtbare vrouw die bezwangerd kan worden met het zaad der wedergeboorte, namelijk het eeuwigblijvende woord van God, en dat waren weer de laatste versen van 1 Petrus 1. En zo zit het ook, want het spreken Gods tot deze wereld heeft tot gevolg dat daaruit, uit die conceptie, dat daaruit een nieuwe schepping tot stand komt. En voor onszelf persoonlijk precies hetzelfde. Wij zijn van nature zo'n oude schepping, een deel ervan, maar wij zijn ook in onszelf een oude schepping. En daar waar wij het woord Gods ontvangen, en waar dus sprake is van ontvangenis, daar heeft het tot gevolg dat nieuw leven in ons verwekt wordt. En ter gelegenheid van wat wij noemen de opname gemeente, zal dat nieuwe leven ook inderdaad openbaar worden. In de grote betekenis van de term, dan pas. En dan praat ik alleen maar over de gemeente, want over de hele schepping gesproken, het wordt pas openbaar op de jongste dag. Ik zag de oude hemel en aarde werden niet gevonden, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zie. Natuurlijk, dat is een hoge mate symboliek, maar begrijpelijk voor iedereen die dat boekje gelezen heeft met de titel Hoe vertel ik het mijn... Hoe vertel ik... Nou, hoe vertel ik het? Hè? Nou. En toen heb ik het aan Freud nagevraagd, die was het helemaal met me eens. Die zei, ja, heel de wereld wordt daardoor beheerst. Dat is de enige kracht die in heel de wereld werkt, die van de voortplanting. Precies, nou dat bedoel ik ook. Maar het is die van een nieuwe schepping die uit een oude zou voorkomen. En soms is het heel problematisch hoor, om conceptie te realiseren. Het is heel problematisch voor vrouwen om kinderen voor te brengen. Het is wel natuurlijk, maar daarom is het wis en waarachtig niet makkelijk. En daarom wordt tot de zondige mens gezegd in Genesis meteen al, na de zondeval, weet u wel, ik zal zeer vermeerderen de smart uw bedracht. En dan denk je, wat heeft dat er nou mee te maken? Of wat is dat voor een kinky strafmaatregel? Dat is toch pervers van Gods wegen om een vrouw zo te straffen? Nee, het is symboliek. Het leert hoe een nieuwe schepping tot stand komt waarin gerechtigheid woont. En dat is het enige waarvoor deze oude schepping dient. Het is de moeder, de oermoeder, de magna mater voor de feministen onder u. Met een lichtelijk sausje van de New Age-beweging. De magna mater, de grote moeder voor feministen, de aarde, hè, dat is die grote moeder. En daar voelen ze zich mee verbonden, dat klopt, dat is ook inderdaad zo. Maar de vraag is altijd, nou wat is de vraag altijd? Wie is de vader? Ja. Ja, hoe heet de vader? En toen zei de moeder, dat weet ik niet, want zo intiem waren we ook weer niet. Oh. Nou ja, zie je, want ik moet over die dingen helemaal niet praten. Ik probeer terug te gaan naar Galaten 1. Het woord van God is niet naar de mens en het is niet de bedoeling mensen te behagen. Ik krijg vaak van die goede adviezen, van die goed bedoelde adviezen. Als je het nou zus en zo zegt, dan pakken de mensen dat makkelijker. Ik denk altijd, als ik dat doe, begrijpen ze überhaupt niet meer waar ik het over heb. Die dingen moeten gewoon gezegd worden zoals ze zijn. Daarna gaat u uw weg en ga ik mijn weg. En u hoeft zich van mij niks aan te trekken en ik van u eigenlijk niet. Maar dan hebben u het in ieder geval gehoord. En dan gaat het erom. Wat u ermee doet, moet u weten. Ik zeg niet dat het me niet interesseert, maar ik zeg wel dat het me niet echt wat aangaat. Mijn verantwoordelijkheid is om de dingen goed te zeggen, zo duidelijk, bij voorkeur, dat je het van je leven nooit meer vergeet. Les 1 voor de toekomstige evangelist. Als je in een zaal met mensen toespreekt, doe het zo, zodat ze het hun hele leven niet meer vergeten, want waarschijnlijk zie je ze maar één keer. Zeg maar, staat in de meeste handboeken evangelisatie. Die ik gelezen heb, althans. Waarschijnlijk heb je ze maar één keer onder je gehoord. Waarschijnlijk is het toeval, dus je moet het ze zo vertellen dat ze het nooit meer vergeten. En een paar harde woorden helpen daarbij heel erg. Van de mens deugt dus niks. En het woord van God rekent er ook mee af. Het prediking van het evangelie, broeders en zusters, bovendien, is niet om mensen te behagen, maar om God te behagen. Dat zou waarschijnlijk regel 2 moeten zijn voor de toekomstige evangelist. Het doel van de evangelieprediking is niet dat een zondaar tot bekering komt. Het doel van de evangelieprediking is zeker niet dat een heiden, een ongelovige, wordt toegevoegd aan de plaatselijke kerkgenootschap wat wat gebrek aan leden heeft en dus de vaste lasten van het kerkgebouw niet meer kan dragen. Onder het mond waarvan men dan zegt, nou laten we gaan evangeliseren, misschien helpt dat. He? In een andere vereniging, zuster, heet dat ledenwerving. En dat is ook wat het dan is. Nee, het evangelie heeft tot doel dat de naam Gods, de lof Gods, gezongen wordt door een zondige mond. Die van de evangelist namelijk. Hebt u die? Het gaat erom dat God verheerlijkt wordt. Met name in zijn kinderen, dan wel in zijn dienstknechten. Heb ik van de week ook reeds gezegd. Al wat wij zouden doen in de actieve en specifieke dienst van de Heer, maar eigenlijk al wat we doen in heel ons leven, zou zijn niet om hier op aarde iets op te bouwen, maar het zou zijn opdat wij daardoor veranderd zouden worden. Tot eer van God. En zodra wij de spreken en leven tot eer van God, tot heerlijkheid Gods, worden wij nu deelgenoot van de heerlijkheid Gods. Niet pas in de toekomst, het enige wat in de toekomst gebeurt, is dat het dan zichtbaar gemaakt zal worden. Of zoals broeder Klaas Roosendaal zei, het is voor mijn tijd, maar het wordt mondeling overgeleverd, want iedereen die het gehoord heeft, heeft het onthouden. Als we straks bij de Heer zijn, krijgen we van de Heer niet meer dan we hier reeds ontvangen hadden. De man weigerde dus glashard te zingen, de Heer heeft meer om u te geven. Hij zei, dat is niet waar, dus dat zing ik niet. Het is wat grof. Maar 50 jaar nadat de man is overleden, worden die woorden nog herhaald. Dus het helpt wel. Wat we nu ontvangen hebben, zal openbaar worden. De Heer heeft ons reeds alles gegeven. Hebben wij gelezen van de week in Romeinen 8. God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Ja, niet pas in de toekomst, in het heden namelijk, want daar gaat het daar ook over. Hè? Nou goed. Kortom, dat het evangelie, het woord Gods gepredikt wordt, dat is niet omdat iemand meteen zou horen, maar in de eerste plaats omdat God daarin verheerlijkt zal worden. Daarna zeg ik, en als iemand het evangelie aanvaardend tot geloof komt, wordt God daar uiteraard ook in verheerlijkt. Dat gaat verder, dat is wel zo, maar ik zeg, zei het maar even, heel fundamenteel. Het beroemde verhaal is van die evangelist, ik geloof dat het ging over broeder Kits senior, ome Jan noemden wij hem, mochten wij hem noemen, dat hij ooit predikte voor een lege tent. Er kwam niemand. Maar hij heeft toch maar gesproken. En die avond kwam er toch iemand tot geloof. Buiten de tent. Zie. Daar gaat het om. Dat het klinkt. Wat het uitwerkt, moet je aan de Heer overlaten. En aan de kracht van het woord. Ik meen dat het Billy Graham was. Nog niet eens zo heel lang geleden. Die, u weet wel, de bekende wereldevangelist. Vind ik wel. Groot respect voor die man. Dienstknecht Gods. Die zei, niet zo lang geleden, dat evangelisten zouden zich beter moeten realiseren de kracht van het evangelie, de kracht van het woord Gods. Ze zijn te veel bezig met de kracht van hun eigen woorden en hun eigen prediking. Daar leren ze ook voor. Hoe zeg ik iets krachtig enzovoorts. En hij zei, het gaat niet over de kracht van ons woord. We zouden de kracht van het woord Gods niet onderschatten en dus gewoon het woord Gods prediken zonder ergens rekening mee te houden. Dat woord doet zijn werk wel. Toch? En het geldt niet alleen voor de evangelist. Dat geldt overal, in uw en mijn persoonlijke leven ook. We zouden vertrouwen op de kracht van dat woord en dus dat woord tot ons nemen, opdat die kracht in ons zou volbracht worden. En als dat woord dat zaad is der wedergeboorte, kortom, als dat woord dus kennelijke complete, eerst oude, maar daarna nieuwe schepping kan voortbrengen, want God spreekt en dan is het, hè? Dan is dat de grootste kracht in heel de schepping. Daar was Freud het mee eens, weet u nog. Laten wij dus dat woord in ons opnemen. En geloven en daaraan trouw zijn. Dat woord bewaren heet zoiets in ons hart. Met dank aan Maria. Voor de Rooms-Katholieken onder u. En met dank aan Johannes voor de protestanten. Dat wij zijn woord bewaren. Want dat is die kracht. U weet, wat zou toch de kracht der mannen zijn? Hoe is dat lied ook alweer, hè? Oud lied. Die kracht is in werkelijkheid gewoon de kracht van het woord Gods. Er staat geschreven. En er komen door mensen die zeggen, ja, maar toen wist Paulus nog niet beter. Of de profeet was niet goed bij de les. Of de prediker, die was in zijn zwartgallige dagen toen hij druk had met zijn harem. Dat in het boek allemaal. Hè? En toen schreef de man, toen hij helemaal uitgeput was en in een dip heette dat, hè? Waar hij in een depressie terecht kwam, toen schreef hij het boek Prediker. Nee, het is het woord van God. Zie? En wat zijn omstandigheden waren, doet er niet toe. Het is het woord van God. En dat zouden we laten spreken. En dan kan iemand zeggen, ja, maar ik denk toch dat het anders is. Denk ik, nou, dat kan jij wel denken, maar ik geloof er niks van, want de Bijbel zegt. Zie? En sommige dingen die zwaar omstreden zijn, staan gewoon in hele klare taal die niet mis te verstaan is. Het enige wat je nog kunt doen is zeggen, ik geloof het niet in je Bijbel dicht doen. Deed men dat dan maar, denk ik. Ik bedoel, de Bijbel erbij dicht doen. Maar ze laten hem open, ze praten erover en zeggen, ik geloof het niet. En noemen zich bijbelgetrouw. Dat is wat er gebeurt. Het evangelie is niet naar de mens. Het evangelie is om God te behagen. En waar het evangelie aanvaard wordt, is het tot heerlijkheid Gods uiteraard. En onze levens zijn tot heerlijkheid Gods, was de bedoeling. En wij komen samen om dat woord in ons op te nemen, om het te horen, om het ons eigen te maken, tot heerlijkheid Gods des Vaders, want wij zouden tot heerlijkheid Gods des Vaders wandelen, heet dat. En dus zegt de apostel, als ik mensen zocht te behagen, Galaten 1 vers 10, dan was ik geen dienstknecht van Christus. En zo is dat. Meer mogelijkheden zijn er niet. Dan ben je een dienstknecht van de mens. Dan vertel je ze wat ze graag willen horen. Heb je volle zalen. Maar het gaat om dat men dienstknecht van Christus zou zijn. En dus zegt de apostel, maar ik maak u bekend, broeders, al hij doet het alsnog, dat het evangelie het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, die het uitgedacht heeft of zo, of geleerd, maar ik heb het door de openbaring van Jezus Christus. Niet van een mens, maar door de openbaring van Jezus Christus. Met andere woorden, Jezus Christus heeft deze dingen aan Paulus bekendgemaakt, geopenbaard. Tussen iemand, dat is profetisch werk, dan zeg ik nou, dan moet je niet te haastig zeggen, want openbaren betekent alleen maar ontsluieren, onthullen, de bedekking wegnemen. En wat de Heer in verband met Paulus gedaan heeft, hij heeft de bedekking weggenomen. Hoe doe je dat, de bedekking wegnemen? Punt 1 is de vraag, waarvan dan? Van de ogen, van de oren, van het hart, maar in de eerste plaats van het woord van God. En dat was in die dagen dus gewoon het verzamelde Oude Testament, om zo te zeggen. En hoe haal je daar een bedekking af? Nou, ik heb nagevraagd aan Petrus, die ons een staaltje daarvan geeft, in Handelingen 2. Niet pas in veel latere tijd. In Handelingen 2, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, dat weliswaar David deze woorden geschreven heeft, maar in werkelijkheid zijn het woorden van de Heer Jezus. Ze zijn op hem van toepassing, dan trek je toch een bedekking weg. En niet alleen van Psalm 16, maar van alle psalmen. En niet alleen van de psalmen, maar van heel wat profetieën ook. Want er staan heel wat profetieën in de Bijbel die verwoord worden door de profeet, maar die in werkelijkheid gaan over de Heer Jezus. En als die ene vraag over wie gaat het beantwoord wordt met het gaat over de Heer Jezus, dan zullen die andere vragen misschien ook wel in de eerste plaats beantwoord worden met de Heer Jezus. Wie is de mens dat gij zijn en gedenkt? Antwoord, de Heer Jezus. Wie is toch die zoon die gezalfd is van Gods wegen? De Heer Jezus. Niet David. En zo verder. En dat is wat de Heer aan Paulus gedaan heeft, begrijp je me goed. Ik denk niet dat Paulus dagenlang of wekenlang bij de Heer Jezus in de leer geweest is of zo, zoals de discipelen. Ik denk trouwens ook dat dat niet nodig was, want het is algemeen bekend, wordt nooit tegengesproken, dat Paulus een van de grootste geleerden was van zijn dagen. Ik vind het nogal voorbarig, maar wie ben ik om dat te beoordelen? Maar ik denk het wel, dat is een geleerd man in elk geval. En een goed verstaander heeft maar een paar woorden, meestal maar een half woord nodig. En ik denk dat hij weinig woorden gekregen heeft, Paulus. Nou, de Heer heeft tot hem gesproken en gezegd, doe dit en doe dat. Maar dan hebben we het nog niet over hoe hij het evangelie en Bijbelse waarheid kende. Ik denk dat de Heer hem een paar plaatjes heeft laten zien. Dat is verhelderend. Misschien wel een paar van die tekeningen van Clarence Larkin. Maar ik lees gewoon verder. Kijk, er staat, het is, ik maak u bekend, broeders, het evangelie het welk van mij verkondigd is, dat is niet naar de mens, want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want, en dan legt hij het uit, dan zegt hij niet hoe, maar wel wanneer de Heer hem dat geopenbaard heeft. Want hoe staat er niet, maar wanneer staat er wel. En dan hoef je niks meer te verzinnen over, nou, de man was zo zwaar gegeeseld dat hij buiten Westen was. En op sterven na dood, want hij is een paar keer voor de dood weggerukt, want dat staat nog ergens ook. En toen zal de Heer wel, toen hij aan het eilen was, zal ik maar zeggen, zal de Heer wel wat hebben laten zien. Wat een onzin. Lees maar mee. Want gij hebt mijn omgang gehoord, maar zeg maar mijn wandel, die eertijds in het Jodendom was, dat wil zeggen binnen die religieuze situatie van het Jodendom, want het Jodendom per definitie is religieus. Nee, ook al is het volstrekt atheïstisch en zionistisch, dan nog is het religieus. Dat heb ik laatst van vooraanstaande Nederlandse Joden zelf gehoord. Die hebben het gepubliceerd. Dus vanuit maar weer, hè. Ze waren wel religieus, want ze waren zionistisch. Nou goed. Gij hebt mijn omgang gehoord die deertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. De gemeente Gods. Voor de ultradispensationalisten onder u, welke gemeente Gods? Want er schijnen er een heleboel te zijn. Voor ons niet. Het is er maar één. Vanaf de opstanding van Christus en voltooid op de dag van de opname van de gemeente. De gemeente Gods. He? Dat ik zeer de gemeente Gods vervolgde. Is trouwens aardig dat toen hij verantwoording af moest leggen aan de Heer zelf, zei de Heer tot hem: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Terwijl hij in werkelijkheid de gemeente vervolgde, zodat je ziet dat die gemeente ook al het lichaam van Christus was, hoor. Het is bijna onbenullig om het te zeggen, omdat het zo vanzelfsprekend is, hè? Nou goed. En dat ik binnen het Jodendom toenam, religieus man, geestelijke leider binnen het volk, dat ik in het Jodendom toenam boven vele van mijn leeftijdgenoten, mijn generatie, mijn ouderdom, in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig, let op die woorden, hè, uitnemend zeer en overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Later zegt een van de apostelen, uw ijdele wandeling die u van de vaderen is overgeleverd. Vaderlijke inzettingen, Joodse inzettingen, zeer populair in evangelische kring tegenwoordig. Bij gebrek aan kennis van wat de gemeente voor een ding is, begeeft men zich tot het Jodendom. En omdat men niet weet hoe men moet leven, en toch ook niet onder de 10 geboden wil, want dan kan je net zo goed teruggaan naar een van die zware kerken waar je uitkwam, adopteert men dan maar Joodse tradities. Dat kan wel makkelijk doen, want die kent men toch niet. Is minder bedreigend. En dus moeten we tegenwoordig het Sabbat houden, een loofhuttenfeest vieren, en met palmtakjes zwaaien, en we moesten ook nog meer. Weet je veel, hè? Vaderlijke inzettingen. Ijdele wandeling die van de vader is overgeleverd. Diezelfde apostel zei trouwens ook, zijn Joodse fabelen. Hè? Ja, wat u er ook van vindt, wordt toch niet gevraagd. Er wordt gewoon gezegd wat het is. Joodse fabelen, ijdele wandeling. Eerste beginsel der wereld. Leidt niet naar Christus, is een eigendunkelijke, een eigenzinnige, zelfgemaakte godsdienst. Die net als al die andere godsdiensten tot niks leidt. Lees uw Bijbel maar na. Nee, uw Bijbel. Nou, en dan staat er: maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan, op zijn minst van kind af aan, afgezonderd heeft, getrokken uit, afgezonderd heeft, en dus geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, wanneer het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, is de hoofdzin. En in de tussenzin staat dat Paulus daartoe van Gods wegen al bestemd was van kinds af aan. Toen zei iemand, zie je de uitverkiezing. En we moeten wachten op een Paulusbekering, dat God je in je nek grijpt. En als hij het niet doet, dan komt het nooit goed met je, want dan ben je niet uitverkoren. Hè? Maar als u mij zou vragen hoe dat zit met van mijn moeders lijf aan afgezonderd zijn, dan denk ik dat deze Paulus als jonge man, als jongetje van mijn part op de kleuterschool, al gewild heeft om de Heer te dienen. Dat geloof ik echt. Zie? En toen heeft de Heer
Hem eerst nog een poosje laten aanmodderen. Om hem eens goed bij te brengen. Er heeft aan Paulus gedemonstreerd wat er gebeurt als je simpelweg blindelings de vaderlijke inzettingen volgt. Hè? En niet dagelijks onderzoekt of deze dingen al zo zijn. En waar deze wet, waar deze weg van de religie toe leidt. Waar leidt het toe? Opstand tegen God. En de woorden die de Heer aan Paulus richtte zijn nog steeds gericht aan elk religieus mens. Al heet zijn religie dan ook christendom. Saul, Saul. Wat vervolgt gij mij? Want de Heer staat daar buiten. En wat wij aanhangen dan als religieuzen is precies datgene waarvan de Heer ons door zijn genade verlost heeft. Laat het tot uw doel dringen. Alsjeblieft. Fundamenteel. En niet dat gezeur over hoe ver kun je gaan, want daar gaan altijd die discussies over. En aan het eind van die discussie weet je nog niet hoe ver je gaan kan. De een vindt hier ligt de grens, de ander ligt daar de grens. En de een wil tot zoveel concessies doen. En de ander heeft aan de andere kant een compromis. En dat moet je vooral goed blijven volgen en analyseren en evalueren. Dat het niet verkeerd uitpakt, want anders moet je de bakens verzetten. Scheveningen, Katwijk, Kurk was het geloof ik. Enzovoorts. Wat een gedoe allemaal. Die lijnen liggen in de Bijbel heel scherp. En waarom zouden we er ons niet aan houden? Onze samenleving geeft er ruimte genoeg voor. Die tolerante, zeg maar gerust onverschillige wereld waarin wij tegenwoordig leven. Dat is geen punt. Dat is geen belemmering. Zie? Kortom, we hebben er niets mee van doen. We zijn ervan verlost. En de Heer verlost ons nu. Misschien heeft de Heer u ook wel zoveel jaren laten aanmodderen. Ik heb mensen gekend die zeggen, nou maar in die kringen waarin ik verkeer, wanneer ik groot geworden ben, ik denk dat de Heer mij daar goed kan gebruiken of zal gebruiken. En ik hoop dat hij mij daar wil gebruiken enzovoort. Dus ik blijf daar nog maar even op een of andere manier. Ik weet niet, dat zeg ik natuurlijk altijd verkeerd, dat weet ik. Maar ik doe echt mijn best. Maar ik denk dat de Heer dat soms ook zo laat. Maar denk nou niet dat u dan dus op de goede weg bent. Ik denk dat de Heer u dan wel wil leren waar het toe leidt. En velen van ons hebben die ervaring gehad. En sommigen van u heb ik het ook gehoord en onthouden. Niet dat het me veel uitmaakt, want die verhalen zijn heus gelijk hoor. Uw verhaal is datzelfde van die andere, die is allemaal hetzelfde verhaal. Wij alle als kinderen gods, we waren van goede bedoelingen, maar we hebben jarenlang een weg gelopen die verkeerd was. En nou weten we dat tenminste. Harde weg, maar zo was het ook. Paulus was volkomen immuun voor leringen van de wet. Hij wist precies waar het toe leidde, hij had het meegemaakt. En daardoor was hij immuun geworden. Hij was ingeënt, zullen we maar zeggen. Nou goed. De Heer riep hem. Om opdat God zijn zoon zou openbaren. Aan en in en door. Paulus, vers 16. Opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. En dan neem ik weer de zin op, hè. Wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Heb u er even haakjes in gezet, zo, die tussenzinnen tussen haakjes, dat je die hoofdzin vasthoudt. Later hoef je dat niet meer te doen, maar als je moeite hebt met de Statenvertaling, doe je dat zo. Breng je wat extra leestekens aan, hè. Dus de tussenzinnen tussen haakjes en je leest achter elkaar. Maar wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Dat is de zin. En ook binnen het verband waarin dit staat. Want hij had het evangelie niet van een mens of van mensen, waardoor de openbaring van Jezus Christus. En dus toen God, toen het Goden behaagde om zijn zoon in hem te openbaren, is Paulus terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Let op het woordje terstond, want je kunt hem missen. En als je hem kunt missen, waarom staat het er dan? Terstond. Hij ging dus ergens te raden, echter niet bij vlees en bloed, echter wel terstond. Want zo was Paulus, dat weet u. Hij wilde wel, hij wilde altijd de Heer dienen. Hij was alleen de verkeerde weg. Hij dacht dat het zo moest. En u dacht misschien ook dat het zo moest, al die jaren. Toch? Dus niemand die u dat kwalijk neemt, ook al spreek ik met stemverheffing. Huh? Niemand die u dat kwalijk neemt, zelfs de Heer niet. Wat wordt je pas kwalijk genomen, en ook niet door ons, maar wel door de Heer, als je het niet horen wil. Als je je les niet wil leren. Als je niet tot de erkenning wil komen waar het echt om gaat. En wat werkelijk het evangelie is. En dus zei Paulus, ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, want hij was zich ineens bewust dat de Heer hem riep, werd hem ook gezegd. Toch? Saul, wat vervolg gij mij? En hij zei, leuk hè, even leuk, dat heeft er niks mee te maken zozeer, maar weet nog wat hij vroeg, hè? Hij zei, wie zijt gij, Heere? Maar u weet toch dat dat dezelfde vraag is als, waarover spreekt de profeet eigenlijk? Heeft, hè? Over wie gaat dit? Met wie heb ik het dan wel ongenoegen? Hè? Wie bent u, Heer? Ik ken mensen onder u die hebben mij gezegd dat ze hetzelfde tegen de Heer gezegd hebben. Heer, als u bestaat, wie bent u dan? Dan maakt u zich bekend. En misschien hebt u dat ook wel eens gezegd, maar weet dat niet eens meer. Maar de Heer nog wel. Wie zijt gij, ja. En toen werd hem meteen gezegd, dezelfde dag of binnen 3 dagen in elk geval, werd hem gezegd dat hij de Heer zou dienen, dat God hem riep voor zijn dienst enzovoort. Begrijp me goed, dat was niet de bekering van Paulus in de zin van toen kwam de man tot geloof. Dat was de roeping van Paulus in de dienst van de Heer. Ik denk dat Paulus van jongs af aan een gelovige was, alleen hij begreep het woord Gods niet. En misschien werd hij wel gehouden om het niet te begrijpen van Gods wegen, zodat hij het beter zou leren. Dus je kan wel zeggen, maar ik heb het van kind af aan allemaal zo geleerd. Sommigen denken dat van mij. Hè. Die zeggen, ja, jij hebt het van kind af aan allemaal zo geleerd. En ik doe het ook zo voorkomen. En het is ook niet onjuist. Maar, nee, maar de dingen die ik geloof, geloof ik heus niet. Omdat het mij van jongs af aan geleerd is, hoor. Ik was een opstandige rekel. Nou, niet tegen de Heer. Maar ik moest alles, en ook niet tegen mensen zozeer, maar wel, ik wilde het wel zeker weten hoe het zat. Of het wel waar is of niet, en waar staat dat dan? Hoeveel teksten zijn daarvoor, voor die opvatting? Enzovoort. En ik geloof het niet omdat het van jongs af aan geleerd is, maar omdat het in de Bijbel staat. Daar gaat het om. Een gelovige was ik altijd, ja. Tot overgave moet je altijd nog komen, maar dat is overgave tot de dienst. En dan begint de ellende pas goed, denk ik altijd. Dus u bent gewaarschuwd. Hè? Maar we zullen de trouw des Heren ook niet verhelen in deze gemeente. Want zo werkt het dan in ieder geval ook. Maar Paulus zegt, ik ben terstond te raden gegaan. En te raden gaan wil zeggen het recht zoeken. Want de raad is de hoe heet dat, de rechtbank eigenlijk. Hè? Dat is het. De oude betekenis van de term, zeker nog in de dagen van 1600, wanneer het maar was in de dagen van de Statenvertaling. Hoef ik tenminste niet te zeggen dat het Griekse woord dat betekent. Dus hij ging te raden, hij ging officieel ergens navraag doen, een raad om uitspraak vragen. Hoe zit het dan? Ben ik dan mijn hele leven misleid geworden? Bij Hollanders kennen een heleboel woorden daarvoor, maar het verkeerde schiet ons altijd te binnen. Ben ik dan mijn hele leven belazerd geworden? Terwijl ik dat zo langzaam zeg, denk ik aan een heleboel mensen die tegen mij gezegd hebben: ik ben mijn leven lang belazerd geworden. En mijn antwoord was: maar daar was je zelf bij. Niet een ander de schuld geven. Had je beter op moeten letten, want als je niet oplet, heb je er niks aan. Nee. Goed, ze hebben weer 5 minuten verder. Dat stond ook in die conferentie, ja. Paulus is te raden gegaan. Nou, niet bij vlees en bloed, zegt hij. Maar hij zegt wel degelijk, ogenblikkelijk, terstond, meteen. Want ik moest weten hoe het zat. Want ik had wel die Bijbel. En als ik hem lees, dan denk ik dat het hierover gaat. Dat het zus en zo betekent. Want dat hebben er staat allemaal in de Babylonische Talmud. En bovendien heb ik dat van Gamaliel geleerd. En nog een paar van die jongens enzovoorts. Dat kent u toch, hè? En misschien nog wel ooit van Nicodemus voor zijn bekering, zal ik maar zeggen dan, hè? Weet je veel? Sommige mensen lezen hun Bijbel en menen meteen te weten wat het betekent, omdat ze nooit anders gehoord hebben. Maar ze lezen niet echt. Dat kun je ook horen, hè? Als ze hardop lezen, dan hoor je meteen dat ze absoluut niet weten wat het over gaat. Hoe oud ze ook zijn. Nou goed. En Paulus dacht, ja, maar hier kom ik niet meer uit. Dus wat deed hij? En ik vertel het altijd heel laconiek, want ik vind het zo logisch, maar tegelijkertijd ook zo geniaal. Nou ja, als het geniaal is, was het geniaal, hè, geloof ik, hè, eigenlijk maar. Goed, hij was zo geniaal. De man zei gewoon, weet je wat? Door de Joden ben ik misleid geworden, blijkbaar, want ik ben een vervolger van Jezus Christus. Aan de andere kant, ik heb die gemeente, die christenen, gevolgd en ik ben het er absoluut niet mee eens, dus die kunnen me ook niet wijzer maken. Hetgeen in onze dagen natuurlijk ook nog veel voorkomt. Hè? En dus wat deed hij? Hè? Hij ging naar de Heer. Dan moet je het aan de Heer vragen, dat doen wij ook. Nou, snap ik er niks meer van, dan vraag ik het aan de Heer. En dan duurt het soms lang voor je een antwoord krijgt, maar je krijgt het wel. Als je het tenminste verwacht. En dat komt omdat het antwoord ook wel wat ingewikkeld is soms. Het is niet zo makkelijk om het in één zin te geven. De Heer geeft het soms ook niet in één zin. De Heer heeft meer om u te leren. Jammer dat ik Broeder Klaas Rozendaal niet meer kan spreken. Het zou een mooie variant op het lied geweest zijn. Hè? De Heer heeft meer om u te leren. Dat is zo. Wat deed de man? Hij ging naar de Heer. Maar waar was de Heer? Ja, waar woont hij op aarde? Dat is een beetje moeilijk, want zijn koninkrijk was verborgen. En de troon stond niet in Jeruzalem. Er was zelfs geen graf van David. Dat was het nog net, hè? Misschien. Hè? Nou goed. Dus wat deed hij? Geniaal. Waar komt die met eigenlijk vandaan? Van de Sinaï. En wat deed Paulus dus? Die deed precies hetzelfde. Die dacht, weet je wat, ik koop een retourtje. Dat komt toen nog. Nou, de Sinaï. Wat staat er echt, hoor? Ik verzin het niet. Er staat er gewoon bij. Want er staat in... Ik heb het helaas weggeslagen, maar er staat in Galaten 1. Ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, nog Joods, nog christelijk. Maar ik ben terstond dus wel te raden gegaan bij de geest. Als die vlees en bloed is, is het geest, de Heilige Geest, maar het is ook Christus natuurlijk. En waar vind ik die geest, God? Staat erachter, voor het geval wij niet zo geniaal zijn als de apostel. En ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, vlees en bloed, tot degene die voor mij eerder dan ik apostelen waren. Maar in plaats daarvan ging ik heen naar Arabië. En wat is er in Arabië? Ik luister naar een goede antwoord. Wat is er in Arabië? Olie en dus de geest. Ja, dat vind ik ook een goeie. Maar dat is de geest deze wereld, hoor. Dus de geest van een oude schepping, die zit daar in de grond. Wij noemen het aardolie. Dat zijn de overblijfselen van die oude wereld die toen was en die door de wateren van een grote vloed, niet die van Noach, vergaan is met dank aan 2 Petrus 3. Dat is ook, zit een boel in, hoor. In aardolie zit een boel in, ja. Oh, jullie vinden hem oppervlakkig leuker. Nou, vooruit dan. Wat is er in Arabië? Een berg. Hoe weet ik dat? Omdat het twee bladzijden verder staat. Want Sinai is een berg in Arabië. Alsof het wat kan schelen waar die berg was. Want het ging alleen maar om dat Sinai de berg van de wetgeving is daar. In Galaten 4, vers 25. Ging daarom uitsluitend om symboliek. Waarom zegt de man erbij dat die berg in Arabië ligt? Omdat hij toen die twee hoofdstukken eerder aan het schrijven was. Dat was misschien de avond ervoor of 's morgens vroeg, weet je veel. Had hij het ook al over Arabië. Dat het beeld nog goed voor ogen en in gedachten. Wat is er in Arabië? Eén berg. Meer weten wij ook niet. En die berg is de berg Sinai. De berg van de wetgeving. Waar Mozes op was in de tijd. 40 dagen zal ik maar zeggen. En waar Mozes, of dat nou in het lichaam was of uit het lichaam. Dat weet ik ook niet. God weet het. Maar dat hij, daar bovenop die berg heeft hij de nieuwtestamentische waarheid op een of andere wijze aanschouwd, gezien. Nou, misschien heeft de Heer het hem ook uitgelegd en zei de Heer steeds tegen hem, zie je? En dan zei hij weer, ja, ik heb het begrepen. Ja, nou goed, en dus had hij gezien en toen mocht hij van de berg weer af en toen zei de Heer tegen hem, zie dat, want dat woord lag nog voorop, hè, zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. En wat Mozes gezien heeft, tegenwoordige, gemeentelijke, geestelijke waarheid, een verheerlijkte Christus op voorhand. Hij zei daarheen, de Heer zei tot Mozes, daarheen ben je onderweg. Maar voor het zover is, krijgen we eerst deze wetgeving, waar alle details van de wet zijn op een of andere wijze uitdrukking van dat nieuwe verbond, dat koninkrijk van de Messias. Kortom, het Oude Testament, Oude Verbond der Wet, is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Het is een voorbeeld, een type van die betere dingen van het Nieuwe Testament. Het staat in de Hebreeënbrief. Andere plaatsen trouwens ook. En wat deed Paulus? Die ging daar naartoe in de hoop waarschijnlijk dat hij daar de Heer zou ontmoeten. Waarom ook niet? Want hij was niet de eerste die dat deed. Want Elia heeft het ook eens gedaan. Nou ja, de Heer had het hem gezegd. We weten niet precies hoe, maar de Heer had het hem gezegd. Hij zei, Elia moet naar die berg, ook 40 dagen. Dus je moet flink eten van tevoren. Staat er allemaal. Die berg in Arabië. En daar zal ik met u spreken. En Elia me zit te wachten op die berg. Weet je, dat is dat verhaal van het onweder en zo. En wat het maar was. En toen het zuizen van een zachte stilte. Enzovoort. Kortom, het was doodstil. Er was helemaal niks meer te horen. Toen sprak de Heer. En zo is bij ons nog steeds zo. Zolang wij nog zoveel moeten horen en overal naar luisteren, horen wij de Heer niet. Pas als we ons ontdoen van al die wereldse praat, pas dan zullen wij de Heer horen spreken. Het zijn dingen die met elkaar niks te maken hebben, die met elkaar zich ook niks vermengen, want het woord des Heeren is niet naar de mens en is niet van deze wereld, maar nou zijn we weer terug in Galaten hoofdstuk 1. Dus, Paulus ging te raden bij de geest naar Arabië. Want die geest woonde blijkbaar in Arabië. Hoezo dan? Nou ja, hij is blijkbaar naar de Sinai geweest. That's it. En daar heeft de Heer hem het evangelie geopenbaard. Want daar heeft hij het over. Ik heb het niet van de mens, maar door de openbaring van Jezus Christus. En dus toen God mij riep, ben ik meteen niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ben te raden gegaan bij een berg in Arabië, want daar was de geest. Doet er ook verder niet toe. Als hij het maar wist hoe het precies was, dan kan hij zeggen het is de openbaring van Jezus Christus. En waar het precies was, doet er natuurlijk niet toe. Maar en passant hebben we even vastgesteld dat je dat verhaal dus drie keer in de Bijbel tegenkomt. Eén keer met Mozes, één keer in Elia en één keer met Paulus. De andere keer was denk ik gewoon de Heer Jezus zelf. Want die was toch ook in de woestijn. En op een berg. 40 dagen, zonder eten en drinken, net als Mozes, net als Elia. Waarom zou het niet dezelfde plek geweest zijn? Omdat het te ver lopen was? Kom nou. Huh? En als Mozes, die een type is van Christus, dat meemaakte. En als Elia, die een type is van Christus, dat meemaakte. En zij zijn de twee grote voorbeelden onder de profeten van Christus. De twee grote profeten uit het hele Oude Testamentische geschiedenis, Mozes en Elia. Dan is het toch niet zo gek dat de grote profeet van het Nieuwe Verbond daar geweest is. De Heer Jezus Christus zelf namelijk. En dus Paulus. Nou, nog één vraag. Wanneer? Nou, terstond. Maar er staat wanneer, want er staat... Ik ging heen naar Arabië, keerde wederom naar Damascus. Maar Saulus was onderweg naar Damascus om de christenen te vervolgen. Onderweg naar Damascus greep de Heer hem en zei... Ja, je gaat verder naar Damascus, maar dan kom je bij ene Ananias. Dat lag voor de hand trouwens, maar dat vertel ik een andere keer weer. En dan... Hoor je wel verder, maar voorlopig ben je blind. Dat was je eigenlijk altijd al, maar ervaar het nu maar even. Die hoef ik toch niet uit te leggen, of wel? En toen kwam hij bij Ananias in Damascus en toen werd hij genezen, werden zijn ogen geopend en werd tot hem gezegd via Ananias dat hij geroepen was om de Heer te dienen. En hij heeft een lange tijd in Damascus doorgebracht, denken wij. Maar het punt is dat zijn verblijf in Damascus werd onderbroken, blijkbaar, voor een reis naar Arabië. En bedenk dan dat Paulus' verblijf in Damascus was voor zijn openbare bediening. Hij probeerde wel wat. Hij heeft wel geprobeerd bij de christenen in Jeruzalem terecht te komen. Dat is allemaal niet gelukt enzovoorts. Zie je? Maar vanuit Damascus, dus nog daarvoor, vanuit Damascus is hij naar Arabië geweest om te raden te gaan bij de geest. Dat staat er letterlijk, dat is geen speculatie, dat is niet de conclusie uit vergelijking van schriftgedeelte. En het zou een verkeerde conclusie kunnen zijn. Het staat er gewoon, hij is te raden gegaan, niet bij vlees en bloed en dus bij de geest. En wel in Arabië, en vanuit Arabië keerde hij terug naar Damascus. En in Handelingen wordt Paulus' verblijf in Damascus schijnbaar niet onderbroken. Maar nu we dit weten, blijkt, wanneer we opnieuw Handelingen lezen, dat dat verblijf wel degelijk werd onderbroken. Dat is in Handelingen 9. Ik zoek hem alleen even op voor de verwijzing. Dat is in Handelingen 9. Daar is Saulus in Damascus. Ananias legt hem de hand op in vers 17. De Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gij kwaamt. Opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zal worden. Want als je met de Geest vervuld bent, dan kun je wat zien. Hè? Dat is goed voor je ogen. Hè? De Heer opent ons de ogen. Maar goed. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen bij wijze van spreken. En hij werd terstond wederom ziende dus, en stond op en werd gedoopt, vanzelfsprekend. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren en hij predikte terstond Christus in de synagoge. Let op terstond. Hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is en ze ontzetten zich alle enzovoorts. Want er bleek een hele omkeer te zijn. En er staat uiteindelijk in vers 22. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die de Damascus woonden. Bewijzende dat deze de Christus is. Meteen. En dan ineens staat er. En als vele dagen verlopen waren. Wat maakt het uit hoeveel vele dagen verliepen? Het punt is natuurlijk. Dat die vele dagen die hier verliepen zijn dagen waarin de apostel, onder andere dan waarschijnlijk, maar waarin hij die reis naar Arabië ondernomen heeft. Hoe zit dat dan precies? Zie? En daarna gaat het verhaal verder met, als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. En dat werd aan Saulus bekend en toen hebben ze de man in een mandje over de muur nedergelaten. Dat wordt hier verder verteld. Hè?
Ze lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. De Damaskeners, uitvinders van de liften. Goed. Nou, alleen nog maar naar beneden, maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. En het vervolg op het verhaal, leest u, ik neem gewoon, het is te laat eigenlijk, maar ik neem toch die tijd nu. Het vervolg op het verhaal vindt u in 2 Korinthe hoofdstuk 12. Eerst in vers 11. In hoofdstuk 11, sorry, 2 Korinthe 11, vers 32. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, want hij wilde mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood aan zijn handen. Nou, dat lazen we net ook in, minder gedetailleerd, maar lazen we net in Handelingen 9. En let eens op. Daarna zegt hij in 2 versen verder: ik ken een mens in Christus, 12 vers 2, voor 14 jaren, of ziet zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat de zodanige opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En die iemand is gewoon Paulus zelf. Dat heeft nooit iemand bestreden trouwens. In de loop der tijd staat er ook duidelijk in de volgende versen. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Kortom, ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet, zij weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en heeft gehoord onuitsprekelijke woorden die het, die mens, een mens, diezelfde mens, diezelfde Paulus dus, niet geoorloofd is te spreken. Waar het over gaat simpelweg is over dezelfde dingen. Paulus is hier in gedachten bij die situatie in Damascus, maar vanuit Damascus heeft hij dat reisje naar Arabië, naar Sinaï gemaakt en is daar te rade gegaan bij de geest en vandaar is hij weer teruggekeerd naar Damascus. Zodat dat optrekken in de derde hemel tot in het paradijs, of hoe het maar heten mag, dat is dus de beschrijving van die gebeurtenis in Arabië, op de Sinaï. En wanneer was dat dus? Wanneer heeft God deze dingen aan hem bekendgemaakt? Voordat hij zijn openbare optreden begon, want toen hij daarna uit Damascus moest vluchten, is hij vervolgens naar zijn moeder thuis gegaan, zeg ik altijd. En heeft hij, ik meen dat er staat, een jaar of drie thuis, een jaar of drie weer thuis doorgebracht in Tarsus, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. En daarna begon hij zijn optreden. Met andere woorden, hij ging te raden bij de geest, die opende hem de schriften. Net als bij de Emmausgangers, en noemt u maar op. Zie? En opende zijn ogen, net als bij de Emmausgangers. Al staat het er daar iets anders, maar vooruit. Maar het staat er wel. Enzovoort. Vervolgens ging de apostel terug naar huis, ging zijn huiswerk overdoen. Met wat hij nu wist, kon hij een heel eind vooruit. Hij heeft zijn hele studie van het Oude Testament opnieuw gedaan. Nu met de bedekking eraf. En nu niet door de bril van de Talmud en de Joodse geleerden. Of wat er voor door moest gaan. Toch? Daar was hij inmiddels allergisch voor, om zo te zeggen. Huiswerk overdoen en daarna kwam Jozef, bijgenaamd Barnabas, hem van huis halen. Kom op man, we gaan aan het werk. En toen pas werd het, zonder mij af, Paulus en Barnabas enzovoorts. Laat hem vooral goed tot u doordringen. Voor degene die zegt, ja dat kan nog wel zijn, maar hier staat dat Paulus er niet over praten mocht. Dan zeg ik, ja, nou ja goed, ik doe mijn Bijbel vast dicht hè. Het was hem niet geoorloofd erover te spreken. Oké, het was hem niet geoorloofd. Dat staat er. De vraag is echter, want hier heb je niks aan. Het was hem niet geoorloofd te spreken. Dat betekent niks. Je moet eerst afvragen, van wie mocht hij er niet over spreken? En onder het motto, als je niet oplet tot aan hoofdstuk 12, heb je er niks aan. Die de voorgaande 11 hoofdstukken niet hebben opgelet, is het antwoord van die Korintiërs niet, want ze wilden het niet horen. Ze hadden geen belang bij hemelse dingen. Zij wilden geen nieuwtestamentische waarheid. Ze wilden niet getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld. Ze wilden niet verlost worden van de eerste beginselen deze wereld. Enzovoorts. He. Ze wilden niet horen, maar uw wandel is in de hemel. En zo.
Het waren aardsgezinde mensen. Ze wilden niet horen dat wij als christenen leven uit genade en niet onder de wet. Want als we uit genade leven, kunnen we anderen niet meer veroordelen. En dat doen we zo graag om onszelf te verheffen. Zie? En Paulus beklaagt zich aan het eind van zijn beide Korinthebrieven bij de Korintiërs dat hij zo'n geweldige boodschap heeft, niet naar de mens, maar van Gods wegen, en dat zij het hem niet toestaan om het uiteen te zetten. Ze hebben liever niet dat hij komt, dat is punt 1 en punt 2. Of ze die brief zullen lezen is nog maar de vraag, maar prettig vinden ze het niet. Lees die brieven maar na. En Paulus zegt, ja, dat weet ik, maar ja, ik ben nou eenmaal een apostel van Jezus Christus en dus is de verantwoordelijkheid daarvoor aan mij toebetrouwd. Dus krijg je van mij die brief, of je het leuk vindt of niet. Toch? En of jullie mij veroordelen, God zal mij oordelen. En God zal ook jullie oordelen. Enzovoort. Dat is de inhoud van die beide Korinthebrieven. Kortom, de boodschap van de apostel Paulus is gewoon de prediking van het evangelie met alle consequenties van dien. Het is een boodschap die hij kende voordat hij, en zelfs jaren voordat hij aan zijn openbare prediking begon. De man hoefde niet bijgespijkerd te worden achteraf. De man werd bijgespijkerd zodra hij de Heer hem riep uit het Jodendom. En de Heer zei, kom maar even kijken, want het kan best dat de Heer tegen hem gezegd heeft, Saulus, neem wat eten en drinken, want je moet naar de Sinaï, naar Horeb, en daar zal ik je ontmoeten. Maar dat schrijft hij er niet bij. Maar het kan best dat de Heer het hem zelf gezegd heeft, hoor. He? Dan was hij niet zo geniaal dat hij het zelf uitvond, maar ik vind het tamelijk geniaal om dan inderdaad te doen wat de Heer zei, want dat is het meest verstandige wat u en ik in onze levens kunnen doen. Gewoon geloven wat er staat en eventueel doen wat er staat of doen wat de Heer zegt. Zie? En ook dan zal aan ons die heerlijkheid, die waarheid bekendgemaakt worden.